USB Closing, ABC, welkom. Wij zijn Jeffrey en Niek, allebei dealmaker bij Marklink en iedere dag bezig met bedrijfsovernames. In deze podcast nemen wij u mee in alle ins en outs waar we in ons werk dagelijks mee te maken hebben. Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, vakgenoot of student, maar voor ondernemers in het bijzonder.
Niek.
Jeff, goedemorgen.
Goedemorgen. Op een druilerige augustusdag.
Zo is het. Ja, augustus alweer.
De Nederlandse herfstzomer.
We gaan door op volgende week. Vorige week.
Vorige week.
We gaan door op vorige week. Leuk. We hadden een mooi onderwerp vorige week, buy and build.
Ja.
Toen vanaf de kant van de ondernemer.
En nu vanaf de kant van een investeerder.
Zeker. Wie hebben we aan tafel?
René Manchester van MG. Welkom.
Ja, hartstikke dank. Leuk dat ik hier mag zijn. En ik ben heel benieuwd.
Gaaf dat je er bent. We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Hoe lang geleden ben je ook weer begonnen? Samen met jouw partner?
4,5 jaar geleden.
Dat is echt kort, hè? En nu al zo'n groot imperium opgebouwd.
Nou, is dat nog maar 4,5 jaar geleden?
Het voelt als best wel lang.
Je bent 10 jaar ouder.
Heel veel gebeurd.
Ja.
Neem ons mee. Wie is René Manchester en wat is MG Partners?
Goed. Geboren in Amsterdam. Mijn ouders hadden een meubelfabriek, werkte ik als klein jochie. En later zijn we verhuisd in Friesland en we zijn als gezin meegevuisd. Altijd in het familiebedrijf gewerkt. En ik had verschillende interesses, maar onder andere voor wat beta-vakken, dus scheikunde gaan studeren in Utrecht. En daar heb ik ook mijn co-founder leren kennen, Sjoerd. We zijn toen een andere weg ingegaan. Hij had interesse in investeren, ik ook. Ik ben toen uiteindelijk voor Hall Investments gaan werken in Rotterdam. 4,5 jaar gewerkt.
Ben jij ooit betrokken geweest bij Coolblue? Die deal?
Nee.
Was dat toen al überhaupt?
Ja. Ik heb veel aan Grand Vision gewerkt.
Ah.
Internationale buy and build. Waanzinnige tijd, maar merkte daar ontzettend dat ik het investeren leuk vond. Maar er kwamen continu investeringen voorbij waar we niet in konden investeren. Omdat het investeren te klein was of misschien te ondernemende angle.
Ja.
En dat was voor mij de aanleiding om mijn baan op te zeggen. En ja, MG Partners te starten. En Sjoerd had eigenlijk hetzelfde idee. En toen is dat eigenlijk gaan rollen. En toen zijn we samen gestart.
En zoiets start je gewoon vanaf de een op de andere dag?
Nou, op het moment dat ik mijn baan op zei, kwamen een aantal mensen naar me toe. Die zeiden, ja, wat je gaat doen, we doen mee.
Okay.
Ik dacht, nou, dat klinkt wel goed. dus ik dacht, als we een mooie investering vinden, dan komen de investeerders wel. Dus eigenlijk een laptop gekocht. Auto gekocht, in de auto gestapt en op zoek te gaan naar mooie bedrijven. En zo is eigenlijk de eerste term sheet uitonderhandeld. Toen naar een aantal investeerders gegaan. Zeiden, je zei toch dat je mee zou doen? Ik heb hier een deal. Zeiden ze, oké, doe mee. En zo is eigenlijk het eerste fonds ontstaan. Dus we hebben meteen als een fonds gestructureerd. En dat was ons eigenlijk ook een investering met Marklink eigenlijk.
Ja.
In de kast en tuinbouw in 2019. En vanuit daar is eigenlijk het idee ontstaan wat we nu in feite doen. We zetten themafonds op die eigenlijk maar in één team en één bedrijf investeren. Om vanuit daar een buy and build te doen. En dat doen we in sectoren met goede groei, fragmentatie, bedrijven die te koop staan. Maar ook lol om te consolideren. Dus er moet een logica zijn om bedrijven bij elkaar te brengen.
Ja.
En dat doen we nu in 5 verschillende sectoren. Ja. En ondertussen ook een klein teampje opgebouwd. Ja, we zijn rustig aan het verder groeien met onze bedrijf en ons eigen bedrijf.
Klein team, ook inmiddels bijna 10 mensen, toch?
Ja, we zijn nu met 8.
Ja. Ja. Zo.
Hey, en je zegt sectoren en bedrijven waar we een buy and build in kunnen doen. Dus is dat, begrijp je dan goed dat het voor jullie een voorwaarde is?
Ja. Okay. Ja, dus we kijken, we moeten affiniteit hebben met de markt, maar we kijken ook met een... Ja, misschien een wat meer analytische bil. Dus er moet vanuit ons perspectief, het moet een markt zijn met goede groeivooruitzichten. Als je naar de waardeketen kijkt, moet iedereen daar gelukkig zijn. Dus iedereen moet gewoon een gezonde boterham kunnen verdienen. En er moet een gezonde balans zijn. En er moet lol zijn om een aantal bedrijven bij elkaar te brengen. Het is heel leuk om in een bedrijf te investeren. Maar als je een grotere groep van bedrijven keert, die elkaar niet sterker maken en uiteindelijk een betere propositie voor de klant hebben. Ja, dan vind ik het wel leuk wat ik doe, maar dan voegt dat geen waarde toe. Dus.
Nee. En natuurlijk, daarbij heb je ondernemers zelf nodig.
Ja.
Want wat is jullie rol in zo'n sectorfonds?
Ja, dat verschilt in de fase van het platform. En daar zijn we ook flexibel in. Dus we hebben ook een platform gekocht waar eigenlijk we zelf ondernemers hebben ingebracht. Maar in de kern kijken we naar een platform waar een ondernemer is die wil doorgaan. Ik kan je voorstellen dat het best wel een angle heeft om zelf iemand in te brengen. Want het is gewoon nieuw, ook nieuw voor het team en het bedrijf. Dus het kost dan heel veel tijd om dat op gang te krijgen. Ja. Maar dat lukt niet. Maar in de basis zoeken we naar een ondernemer die met ons verder wil bouwen. En onze rol is ondersteunend. En wat we eigenlijk in feite doen bij iedere samenwerking is dat we samen zitten. En ja, na de investering echt de tijd nemen om samen een plan te maken op 1A4'tje. En ja, er staan eigenlijk een aantal punten op wat eigenlijk een soort ambitie is. Nou, dat is niet vast omlijnd en dat kan ook veranderen. En dat verandert er continu. Maar dat geeft in ieder geval een bepaalde richting. En wij kijken dan op welke onderdelen van het plan we kunnen ondersteunen. En typisch gaat het over strategie, investeringen, financieringen. Ons netwerk inzetten om bepaalde mensen aan boord te halen die kennis kunnen inbrengen. En ja, hoe wij eigenlijk werken is, we realiseren ook, ja, ik ben 35, ik heb niet alle ervaring. Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar we zoeken eigenlijk mensen om ons heen die wel heel veel ervaring hebben. En eigenlijk per thema specifiek kijken wat de casus is. Bijvoorbeeld in digital marketing wisten van tevoren, dit is een buy-and-build situatie met mogelijk een internationale angle. Dus we zochten eigenlijk in ons netwerk mensen die dat dan een keer hebben gedaan. In dit geval is een oud Hall Investments team en ook een vriend van Walter, de CEO, de ondernemer van dat platform, die ook een internationalisatie ervaring heeft. Nou, die hebben we bij elkaar gebracht in adviesraad. Ja. Maar het is meer een dynamische adviesraad. Een aantal van die mannen die helpt ook in de onderneming. Bijvoorbeeld een van die adviesraadleden is een tijdje interim CFO geweest van Happy Horizon in dit geval. Dus dat doen wij operational partners. En dat is een laag van, ik denk, ja, 14 ervaren ondernemers die ons op die manier helpen. En die investeren ook mee op de platforms.
Oké, dus dat zijn, je zegt 14 man. 14 man op één platform, dacht ik meteen, wow, dat is veel. Maar die kijken mee op alle platformen.
Ja, dus eigenlijk hebben we per platform een team die op dat specifieke platform meehelpt.
Oké.
Ja.
En je noemde, ja, buy and build is al een paar keer nu voorbij gekomen. Uiteindelijk identificeren jullie vanaf de start, 4,5 jaar geleden. Hadden jullie toen een kaartenbak waarvan je zei, joh, deze twee of drie sectoren, daar zien wij consolidatie ontstaan. Dan zien we een buy-and-build mogelijkheid. En daar gaan we op focussen. Of werden jullie verrast door hetgene wat jullie werd aangeboden?
Is het wat opportunistischer, bedoel jij te zeggen?
Nee, ja, ik denk, ga ik gewoon eerlijk zijn. Ja. We zijn best opportunistisch gestart. Dus het eerste jaar hebben we 100 plus bedrijven bezocht.
Het is logisch ook,
ja,
toch?
Ja, nee, maar in allemaal verschillende sectoren. Ja. En
vanuit die gesprekken krijg je natuurlijk ook heel veel informatie.
Absoluut. Ja. En daar uit die gesprekken hebben we eigenlijk een aantal sectoren geïdentificeerd. Dus we zijn eigenlijk eerst met een hele open lens gaan kijken. En daar hebben we eigenlijk 5 sectoren uit geïdentificeerd. Kas en tuinbouw vonden interessant, omdat daar, ja, Nederlandse technologie eigenlijk de hele wereld over gaat. En heel veel kleine bedrijven zijn die internationaal leveren. Nou, vanuit die logica dachten we, en we zagen dat die in die keten consolidatie aan het optreden was bij de kas-eigenaren, maar nog niet bij de toeleveranciers, hebben we geïnvesteerd in de toeleverancier. Nou, die investering heeft eigenlijk geleid tot onze online marketing-investering, omdat we voor onze kas- en tuinbouwbedrijf was een website, ja, nog uit de klassieke oudheid, de start van internet. Ja. En dachten, nou, dat moeten we verbeteren. Online marketingbedrijf gezocht. En dat was eigenlijk een eye-opener dat, ja, we kwamen met zoveel verschillende bedrijven tegen die eigenlijk allemaal een ander verhaal hadden, een propositie. En we vonden eigenlijk geen één bedrijf echt goed. Zijn toen wat gaan zoeken. Zagen dat die markt aan het consolideren was. Heel gefragmenteerd was. En dat was eigenlijk de aanleiding om op zoek te gaan naar een digital marketingbedrijf.
Het is wel echt een hele mooie disqualificatie van een heel groot groep ondernemers. Ja. We hebben er echt veel gesproken, maar er was niemand echt goed.
Maar eventjes het stuk wat je zegt. We zagen dat er geconsolideerd werd. Of dat er consolidatie opportunities waren. Zag je dat doordat er al wat overnames plaatsvonden? Of hoe?
Misschien heel even kort, want er zijn ook luisteraar. We hebben natuurlijk ondernemers, en studenten. Die weten misschien niet per se wat consolideren is. Consolideren?
Is het zien, het samenvoegen van verschillende ondernemingen om zo een wat grotere groep te gaan vormen. En vaak zie je dat in een versnipperde markt.
Helder. Toch? Zegt hij dat goed, René?
Ik denk dat het dat het helemaal goed
is.
Ja. Maar terug, hoe identificeer je een consolidatie?
Of een consoliderende markt?
Ja.
Nee, in, Dus wel een paar dingen die daarin denk ik belangrijk zijn. Overnames, dus die vallen op. Ja. Dus als je een market research en je ziet dat er verschillende bedrijven elkaar overnemen. Dan probeer je te begrijpen waarom is dat dan? Ja. Dus waarom heb je die bedrijven overgenomen? Wat draagt dat bij? En dat is letterlijk een bedrijf bellen van ja, ik heb gezien dat je dit bedrijf hebt overgenomen. Waarom heb je dat gedaan? Kan ik een keer met je daarover praten? Maar zelf ook begrijpen wat toegevoegde waarde is om een bedrijf over te nemen. In digital marketing is bijvoorbeeld dat we zien dat veel klanten... Er zijn heel veel digital marketing services. Dus allemaal verschillende specialiteiten die je moet hebben. En om die goed te kunnen leveren aan een klant... moet je al die specialiteiten in huis hebben. Althans, dat helpt. Dus er is een rationaal om een specialiteit die je nog niet hebt toe te voegen aan je propositie. Omdat je dan daarmee meerdere klanten touchpoints hebt. En uiteindelijk je klant beter maakt. Dus daar is best een logica om dat te doen. Mm. En zo heeft iedere markt... Kan iedere markt een logica hebben of juist niet. Er zijn ook dissynergies of skill. Dus het kan zijn dat grote worden juist niet goed is. En dat is heel specifiek per markt.
Maar uiteindelijk hebben jullie daar in de digital agency... gezocht naar iemand die voor jullie vanuit het kassen... stuk toeleverancier in de kassen... het online marketing kon oppakken. En van daaruit zijn jullie dit verder gaan onderzoeken.
Ja, dus we zijn toen op zoek gegaan naar een online marketingbedrijf die eigenlijk onze positionering voor de kas- en tuinbouwbedrijf kon verbeteren. En verschillende agencies gesproken. Je noemde het een disqualificatie. Nee. Maar en wij waren toen niet echt impressed van de agencies die we toen spraken. Nee. En hoe we toen bij Happy in contact zijn gekomen is eigenlijk een gesprek met een bedrijf waar de online positionering heel belangrijk was. En toen vroeg ik, ja... Wie gebruiken, hoe doen jullie dat? Doen jullie dat zelf of heb je een agency? En hij vertelde heel erg lovend over Happy Leads, wat toen een label was van Happy Horizon. Ik ben toen zelf gaan zoeken van oké, wat is Happy Leads? Nou, dat bleek een onderdeel te zijn van Happy Horizon met allemaal verschillende Happy labels. Ik dacht, nou, dat is best interessant, grappig. Verschillende services bieden ze onder één dak. En toen kwamen we erachter, die doen allemaal overnames. En toen via toevallig kennen we de adviseur heel goed die Happy hielp bij die overnames. Het familiebedrijf van mijn ouders aan die adviseur verkocht. Heel random, maar zo kwam ik contact.
Okay.
En timing was precies goed. Want zij waren net, Happy was net eigenlijk in een proces met een Belgische private equity partij die ze wilden kopen. Alleen Happy was toen te klein en er moesten een aantal andere bedrijven bij om de groep groot te maken. Ja, dat is toen niet gelukt. Ik kan je voorstellen als je 3 transacties tegelijkertijd wil doen en dat allemaal moet matchen, dat er als er 1 niet lukt, dat dat dan een soort domino effect heeft. Nou, dat gebeurde daar. En onze timing was gewoon perfect. En de klik met Walter, toen de CEO, heel goed. Ja, en dat is toen, toen heeft dat geleid tot onze tweede investering en tweede fonds. Wat voor digital marketing gefocust is.
En vanaf dat moment, vanaf de investering dan in Happy, hoe gaan jullie dan te werk? Want je gaf aan net, je vroeg verschillende expertises toe na overname. Maar transactie is geweest, champagne is ontkurkt. En dan?
Ja, volgens mij hebben we niet eens champagne gedronken. Maar zijn we meteen aan het werk gegaan. Nee. Dus wat we toen hebben gedaan is eigenlijk met het bredere team van Happy. Dus Happy had een aantal kernteamleden. Zijn we eigenlijk om de tafel gaan zitten meteen. Een aantal strategische sessies georganiseerd. Ook een aantal mensen uit ons netwerk van buitenaf eigenlijk die ervaring hadden in een buy and build. In ook de digital marketing space aan tafel gezet. Om eigenlijk allemaal verschillende ideeën bij elkaar te brengen. Nou, dat was een groep toen van 8 personen volgens mij. Nou, dat was denk ik heel goed voor de brainstorm. En uiteindelijk hebben we toen die groep iets kleiner gemaakt om naar gewoon 1-4 keer te komen. Dat is helemaal oké. Dat is toen de baas geweest voor de strategie. Plan voor 2024. Ja, en toen is het eigenlijk best snel gegaan. Dus in 2022 hebben we eigenlijk alle doelstellingen gehaald van het plan van 2024. En door overnames, maar ook door gewoon zelf te groeien. En ik denk dat we gewoon een duidelijke strategie hadden. Een goed verhaal. En ook veel ondernemers naar ons toe kwamen die wilden aanhaken. Omdat ze het verhaal aansprekend vonden. En ik denk ook de persoon Walter. Een hele fijne persoon vinden om ook mee samen te werken. En dat is eigenlijk ook de aanleiding geweest om tot waar we nu staan. Is omdat we eigenlijk nog niet willen stoppen. Nee. En
want hoe lang zijn jullie nu mee bezig? 3 jaar?
Ja, 2,5 jaar. Ja. Zijn we nu bezig. Of bijna 3 jaar trouwens.
Ja.
En
hoeveel overnames heb je in die tijd gedaan?
22. Ja.
Ja. Dus dat is als je 2,5, dat is bij, ja, god. Dat is inderdaad bijna 10 per jaar.
Ja.
Als je 2,5, ja.
En, maar kijk, in principe is dat niet het doel aan zich. Nee. Wat we merken is dat we hebben een bepaald model gekozen waarin het, we brengen eigenlijk per stad een aantal bedrijven bij elkaar. Mm-hmm. Waarbij we een aantal disciplines, onze kerndisciplines, willen vertegenwoordigen in een stad. En op die manier is het eigenlijk heel logisch om die overnames te doen. En nu kijken we meer internationaal. En ik verwacht niet dat we hetzelfde aantal overnames zullen doen. Maar ik denk iets groter. En in minder hoge hoeveelheid.
Maar is dat echt zo dat met 22 overnames in 2,5 jaar tijd dat overnemen niet het doel aan zich is? Want uiteindelijk de groei werd toch ook van tevoren geïdentificeerd in zijnde middels overnames kunnen we veel harder doorgroeien. Natuurlijk wel met een strategische visie erachter.
Ja, ja, maar wat we zien is dat na iedere overname groeit het bedrijf wat we overnemen bijna met 20% extra. En de kunst is om dat nu vast te blijven houden. Ja. Maar dat heeft dus te maken met dat het lukt dus om de andere diensten die we hebben te verkopen aan de klanten van het bedrijf die we hebben overgenomen. En dat zou ook de toegevoegde waarde moeten zijn. Dat we in één keer de klanten van het bedrijf die we overnemen beter kunnen ontzorgen en een betere dienstverlening hebben. En dat bedoelde ik met, het is niet het doel aan zich.
Nee.
Maar er zit echt lol in de investeringen doen.
Ja.
En
uiteindelijk,
maar het is best veel.
Ja. 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 En ik ben gewoon uit nieuwsgierigheid. Want ik heb ooit, volgens mij, ik denk dat dat ook 3 jaar of 2 jaar geleden is. Toen was er een jaar dat, ik weet niet of het jullie concurrent is, precies, misschien wel inmiddels. Maar die doen hetzelfde, IO inmiddels, van Waterland.
Ja.
Die kochten in een jaar 10 bedrijven.
Ja.
En toen zei heel de markt, die kopen alles. Maar toen zat ik met ze aan tafel en toen zeiden ze, ja, maar we hebben er ook meer dan 100 gesproken. Dat nuanceert een beetje hoe dat gaat. Hè? Want als iemand zegt, ja, heb je 22 bedrijven gekocht in bijna 3 jaar? Ja, koop je dan alles? Nee, waarschijnlijk niet. Sterker nog, waarschijnlijk ben je nog heel selectief geweest. Maar
ja, ik denk ook wel dat zij dat zijn.
Nee, maar bij jullie. Dus we vragen, hoe is dat bij jullie geweest?
Ja, hetzelfde. Ja. Dus we spreken heel veel bedrijven.
Ja.
Wat we in feite doen is, zo zijn we niet begonnen. Maar we hebben nu eigenlijk een team binnen Happy wat zich heel erg bezighoudt met deal sourcing.
Ja.
Dat zijn eigenlijk ondernemers die een groot netwerk hebben. Nou, jullie kennen een aantal van.
Ja.
En ja, dat is gewoon een hele goede methode om meteen verschillende in contact te komen met verschillende bedrijven. Wij hebben zelf een netwerk, maar dat is meer internationaal. Dus wij zetten nu ons netwerk meer in om internationaal aan tafel te komen. Dat gaat ook heel goed. En ja, we hebben eigenlijk wekelijks hebben besprekingen met elkaar, waardoor onze mogelijke targets lopen. En ja, een afweging maken. Ja, past het qua dienstverlening? Wat voor profiel heeft die ondernemer? Is de match? Denken we dat we daarmee waarde kunnen toevoegen aan onze eigen klanten? Nou, er zijn eigenlijk een aantal assen die we afbellen. Ja, en als dat allemaal goed zit, dan kijken we of we verder kunnen komen.
Ja.
En die, want hier in het Digital Agency hoek 22 overnames. Hoe zit het bij de andere partijen dan? Waar jullie ook in zitten?
Ja, je bedoelt onze andere
technologie. Ja, ja.
En IT hebben denk ik ook best wat overnames gedaan. Ik denk 6. In health. Dus in IT zijn we eigenlijk, ja, het lijkt. Wat we daar in feite doen is, we bouwen eigenlijk allemaal diensten rondom een werkplek. IT-dienstverlening rondom een werkplek. En daar zie je eigenlijk hetzelfde als bij digital marketing. Dat ondernemers, die hebben geen zin in 10 IT-dienstverleners. Die willen gewoon 1 partij.
Maar die willen voor de computer en de telefoon en de dingen en voor de kabelen. We zijn allemaal dezelfde.
Alles eentje.
Ja. Ja. Dus dat werkt goed. Dus daar zijn we actief. In de healthcare, of gezondheidszorg moet ik echt zeggen. Investeren we eigenlijk in het ZBZ-landschap. Dus wat je daar ziet is dat bepaalde medisch specialistische zorg,
ja,
wat nu in ziekenhuizen plaatsvindt, maar waar eigenlijk geen personeel voor is of geen OK-ruimte, dat eigenlijk uit ziekenhuizen beweegt. Daar hebben we een aantal investeringen gedaan. En daar kunnen we ook wat flexibeler investeren. Dus we zijn bijvoorbeeld nu ook een OK-complex aan het bouwen, gewoon van scratch, pand aan het kopen, OK's aan het bouwen.
Ja.
En in de kast- en tuinbouw, ja, ik denk dat als we daar 1 investering per jaar doen, is dat hartstikke goed.
Ja. Ja, dus het verschilt echt per sector hoe actief je daarmee bezig bent. Dus daar vandaan is inderdaad, het is niet het doel op zich om alleen maar overnames te doen.
Nee, het moet echt zinvol zijn. En we ook een aantal investeringen in de kast- en tuinbouw hadden we kunnen doen of zijn verder gekomen. Ja, dat voegt eigenlijk geen waarde toe. En ja, het moet uiteindelijk het bijdragen aan de groep. En het moet een goede fit zijn. Dus ja, het is niet een doel om, nee. Om dat te doen.
Nee, het is een middel om ergens te komen.
Ja.
En dat middel om ergens te komen. Want je noemde net vanuit dan de Happy Groep. Jullie hebben interne deal sources. Word je dan altijd 1-op-1 aan tafel gezet? Exclusief?
Ik denk dat we in 80% van de gevallen 1-op-1 aan tafel zitten. Zo. Ja, dat is best veel. Maar dat is in Nederland zo. Dat is internationaal niet zo. En dat heeft denk ik te maken met de reputatie van Happy. Gewoon goed omgaan met mensen. Fijn zijn om mee samen te werken. En het tot nu toe ook echt succesvol samen hebben gewerkt met verschillende bedrijven.
En als die deal sourcers die lead, om het zo maar even te noemen, aandragen. Dan is dat vaak een ondernemer die zichzelf bij jullie heeft aangesloten. Dus die vertelt dan iets over onder welke voorwaarden dat waarschijnlijk is geweest. En als dat voldoende is voor iemand, of dat al interessant is voor iemand om dan het gesprek aan te gaan. Dan is dat hete hangijzer is al weg.
Maar het is toch sowieso het allerbeste dat iemand anders positief over jou spreekt. Dat is de beste. Ja,
we raden wel vaak wel aan om een adviseur aan te haken. Ja, ja. Dus we zitten ook vaak gewoon 1-op-1 met iemand. Maar dan vragen we, ja, het is denk ik goed als je professioneel advies inwint ergens. En dan zie je dat er vaak dan misschien nog 1 of 2 partijen aan tafel komen. Nou, dat is helemaal prima. Dan kunnen ze zien dat hij veel leuker is.
Ja. Ja, daar moet je ook niet van weglopen, denk ik.
Nee.
Maar uiteindelijk als je kijkt dan naar die digital agency markt, dan weet je toch ook de 10 andere partijen die ook aan tafel gezet kunnen worden.
Ja, het speelveld verandert nu wel, toch? Dat is wel anders dan 2 jaar geleden, denk ik.
Absoluut. En ik denk dat ook weer toen wij starten ook weer, dus het verandert continu. Ja. En ik denk ook dat het hele landschap, inclusief de hele grote spelers, als een WPP bijvoorbeeld, dat hele landschap ook aan het veranderen is. Dus ik denk dat er een hele kentering is. Plus dat je ziet dat digitale dienstverlening wat we eigenlijk leveren steeds meer in de kern komt van bedrijfsprocessen. Dus het wordt digital marketing genoemd, maar het gaat eigenlijk over het klanten bereiken, maar ook koppeling maken met het IT-systeem, je voorraadsysteem, je paymentsysteem, je logistics. Het zijn eigenlijk allemaal verschillende domeinen waar je aan gekoppeld bent. Mm-hmm. En ik denk dat die markt nog de aankomende 10 jaren nog gaat veranderen als het niet meer langer is. Omdat er gewoon zoveel ontwikkeling is met nieuwe technologieën, bedrijven die de markt inkomen. Hele sectoren waar nog een verdere digitale penetratie kan plaatsvinden. Dus ik denk dat er nog best wat kan gebeuren.
En dus ook de stap naar het buitenland, hoorde ik je net zeggen.
Ja, dus wat we in Nederland hebben, zijn we van een regionale naar nationale speler gegroeid. In, ik denk, 2 jaar tijd.
En dan ben je een top?
Ik denk dat we nu een top 3 speler zijn in Nederland, qua omvang. Afhankelijk van hoe je het meet en wat je op welk lijstje
tuurlijk
maakt.
Tuurlijk.
We zien in Nederland nog echt voldoende kans om verder te groeien. En tegelijkertijd zien we dat we bedienen klanten met Europese groeiambities. En die hebben ook behoeften en we bedienen een aantal klanten al Europees. En je ziet ook dat vanuit ons perspectief Europese grenzen steeds meer vervagen. Met een e-commerce platform kan je nu veel makkelijker en je hebt een goed product in verschillende landen leveren. Ja, daar willen wij op mee kunnen groeien. En daarom kijken we ook internationaal.
En in hoeverre is dat proces van het benaderen van internationale targets? We kunnen allemaal bedenken dat het anders is. Maar in hoeverre is dat anders? Wat doen jullie anders bij het benaderen van internationale targets dan hoe je dat in Nederland doet?
In Nederland hebben we natuurlijk al een netwerk via de ondernemers die aangesloten zijn en het team binnen Happy zelf. In het buitenland is dat veel minder. Dus een aantal ondernemers uit ons netwerk die kent ook internationale energie-eigenaren, maar dat is gewoon minder.
Mm-hmm.
Dus daar gebruiken we ook werken we samen met adviseurs die gewoon die markt heel goed kennen. Ja, en wat je ziet is dat het spreekt voor zich, maar er zit gewoon hele grote cultuurverschillen. Dus we zijn bijvoorbeeld nu in de UK met een aantal opportunities bezig en daar zie je gewoon dat je gewoon heel goed moet luisteren en het gewoon even anders gaat dan in Nederland. En dat brengt gewoon een nieuwe dynamiek die heel leuk is en uitdagend is. En waar je ook de geduld voor moet nemen om dat gewoon goed te verkennen.
Want die verkenning, hebben jullie het net als dat A4'tje dat jullie bij het begin met Happy hebben opgesteld qua strategie. Hebben jullie datzelfde papiertje weer gemaakt voor internationaal? Dus deze landen zijn interessant om een participatie te doen? Of
Ja, eigenlijk, kijk, het eerste A4'tje is eigenlijk al gehaald. Dus
ja.
Dus er is een nieuw A4'tje. Die is eigenlijk ook in de maak, moet ik zeggen. Waarbij we denk ik, ik denk dat het voor, ja, dat het bijna af is. Maar er zitten dus een aantal elementen in waar we naartoe willen groeien uiteindelijk. Kijk, uiteindelijk is het doel van het team van Happy om een top 10 speler wereldwijd te worden. Ik weet niet of wij als team, zeg maar, uiteindelijk die hele reis voldoende toegevoegde waarde kunnen bieden. Dus
jullie als MG partners.
Ja, dus ja. Je kan je voorstellen als Happy bijvoorbeeld naar Azië gaat. Ja, dat er partijen veel beter geëquipeerd zijn om ze daar te helpen dan wij. Ja. En daar moeten we ook gewoon reëel in zijn. Dus wij toetsen eigenlijk iedere keer, kunnen wij nog toegevoegde waarde leveren? Zolang dat kan, dan zijn we gewoon een goede investeerder. En op het moment dat dat niet kan, dan gaan we op zoek naar een partij die dat wel kan.
En hoe toets je dat?
Ja, ook jezelf in de spiegel te kijken.
Je zegt nu dat je bezig bent in internationaal aan het kijken bent in de UK en in Duitsland. En volgens mij zei je ook België.
België en Nordics een beetje.
Ja, waar zie je de meeste verschillen met Nederland? De meeste overeenkomsten met Nederland en waar de grootste verschillen?
Ah, wat denk ik? Kijk, wat dit. En ik heb bijvoorbeeld ook in Optiek een internationale buy and build gedaan. Dat had meegewerkt daaraan. En wat hier eigenlijk. En daar speelt ook wel een beetje. Wat. Kijk, digital services zijn best wel nieuwe diensten. Voertaal is vaak in het Engels. Technologieën zijn hetzelfde. En dat zorgt ook deels dat. Niet helemaal, maar voor een groot gedeelte ook de culturen hetzelfde zijn. Dus hoe je bijvoorbeeld bepaalde campagnes inricht, die zijn in de UK best vergelijkbaar met in Nederland en in Duitsland. Dus dat maakt het qua, zeg maar, werk, hoe je iets uitvoert, is daar al heel veel gemeen. Mm-hmm. Dat is denk ik fijn. Maar je hebt tegelijkertijd grote verschillen in hoe je met elkaar omgaat. Of in Duitsland speelt bijvoorbeeld hiërarchie wat meer. In UK is het soms als Nederlander wat lastig te begrijpen wat iemand nou zegt. Dat hebben we nu ook meegemaakt. Dus het is heel erg aan elkaar wennen. En uiteindelijk is het ook, zijn wij heel erg op zoek naar mensen vinden die op eenzelfde manier als ons naar dingen kijken. En met ons samen willen werken en waar we het vertrouwen in hebben. En dan maakt het ook helemaal niet uit dat er verschillen zijn. Maar we zijn ook heel erg op zoek naar wat zijn er overeenkomsten tussen ons.
Want bij die gesprekken met die partijen in het buitenland, daar zit jij ook eigenlijk altijd bij?
Ja, dus we hebben bijvoorbeeld dat gebeurt ook. Maar we hebben bijvoorbeeld net een proces wat nog niet goed gegaan is. Nou, dat gebeurt ook.
Ja, maar niet goed gegaan, niet geworden is.
Ja, dus wij wilden heel graag. En uiteindelijk, dat gebeurt ook.
Natuurlijk. Hoort erbij.
Voor een goede reden, denk ik.
Niet ieder meisje wil dansen. Nou, misschien wel dansen, maar niet.
Nou, met jou denk ik wel, maar niet met Tom. Hoe we dat hebben gedaan is eigenlijk heel veel tijd spenderen. Dus veel in UK zijn, diners hebben, gaan veel tijd samen doorbrengen. Ook de inhoud in, strategie bespreken, begrijpen wat iemands plannen zijn. Wat iemands intrinsieke drivers zijn. Dus dat is hoe wij het nu doen.
En dus bij die gesprekken, wie haakt daar bij die gesprekken aan? Is dat Walter, CEO van Happy, en jij, hoe groot team?
Ja, dus en dan nog iemand uit ons team en dan nog iemand uit het team van Happy. En wat we dan doen is, als we wat verder zijn, proberen we eigenlijk nog veel meer mensen vanuit Happy aan te haken.
Ja.
Bijvoorbeeld, hier was het een onderneming die actief is in development. Ja, als we dan wat verder zijn, dan haken we ook wat technische mensen binnen Happy aan die daar verstand van hebben om te kijken hoe dat samenwerkt. Ja.
Maar dan is het best wel een extra ballast voor jou als persoonlijk, hè? Want in Nederland, de gesprekken voeren vinden voornamelijk plaats, denk ik, op de kantoor van de adviseurs. En dat is qua reistijd best nog wat te doen. Maar als jij de ene dag in Berlijn moet zijn en om de andere dag in Manchester een gesprek te voeren.
Leuk, Manchester.
Zeker.
Dit gaat niet vanzelf. Dus je moet hier echt wat tijd in investeren. Ja. In Nederland doet het team van Happy ook heel veel gesprekken zelf. De eerste verkenning. En we zijn zo op elkaar ingespeeld dat we ook echt goed weten wat past en wat niet. En wij haken in Nederland vaak op een wat later moment aan. En in het buitenland is het juist goed om die gesprekken zelf te doen. En ik vind het niet erg om te lezen.
Nee. Geeft ook wel de uitdaging.
Absoluut.
Ja. Misschien in dat kader. Als jij, stel er luistert nu een ondernemer en die denkt, ik heb nu 2 jaar lang buy and build gedaan met een investeerder in Nederland en ik overweeg naar het buitenland te gaan. Welke tips zou jij hem meegeven sowieso aan de voorkant?
Goed afvragen waarom je dat wil.
Serieus, goede vraag, toch? Ja,
ja, nee, ik denk dat daarmee begint. Dus wat is nou de... Wat brengt internationalisatie en waarom wil je dat? Wil je dat zelf? Ben je bereid te reizen? Hoe ga je je organisatie inrichten? Want als je in één keer, als je een groot bedrijf in het buitenland daarin investeert, ja, dat is ook een team. Blijft dat standalone of heb je een gezamenlijk bestuur? Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar je over na moet denken. En wat voor belast betekent, heeft dat dan voor mij als ondernemer? Hoe hou ik eigenlijk al die ondernemers bij elkaar die aansluiten?
Toch even benieuwd, je zegt er goed over nadenken qua teams en dergelijke. Is het goed over nadenken of moet je team hier in Nederland tot dusdanig staan voor die internationalisatie en dan pas die stap zetten?
Ja, het liefst heb je dat natuurlijk, maar het is niet altijd zo. Het liefst heb je natuurlijk al, als je dat doet, heb je het, nou, stel dat Nederland je basis is, heb je Nederland goed staan. Afhankelijk van je rol, het kan. Kijk, als jij als CEO degene bent die uiteindelijk ook een internationale rol ambieert en gaat pakken, dan betekent het dus dat je dus in Nederland jezelf moet vrijspelen of andere mensen moet vinden in je organisatie of van buiten die een stuk van jouw taak kunnen overnemen. Ja, dat is, het liefst heb je dat al staan, maar vaak, in ieder geval, ik heb tot nu toe gezien dat het vaak parallel loopt.
Het ontstaat.
Het ontstaat.
Ja. Ja, want het zou best kunnen. Ik bedoel, de ideaal scenario is dat het inderdaad staat. Maar je wil ook niet dat je opportunities misloopt, omdat je eerst het ene afmaakt voordat je aan het andere begint, toch? Dat is denk ik in een snel veranderende markt best wel een risico.
Ja, je kunt er niet time mee wegkijken. Zelf internationaal, dus dat is misschien ook een tip, naar wat grotere ondernemingen om in te investeren. Met name omdat daar vaak al een team is. En het wat meer... Ja, standalone is een beetje zo'n containerbegrip.
Maar dat gewoon zelfstandig kan draaien.
Absoluut,
ja. En ik denk ook dat hetgene wat je niet zou willen is inderdaad een acquisitie doen en dat je daar veel meer tijd mee kwijt bent om dat allemaal op de rit te krijgen.
Nee, dus wij investeren eigenlijk alleen in bedrijven die al gezond zijn, goed groeien en goede klantenbasis. Dat maakt dingen in die zin ook wat makkelijker, denk ik. En ja, maar dit tijd is wel echt een natuurlijk een heel belangrijk thema hierin. Van hoe ga je tijd verdelen en naar wat? En wat is daarin belangrijk? En ja, dat is denk ik altijd een balans om te ontdekken en ook waar je eigen voorkeuren liggen. Ben je bereid ook in het buitenland te wonen? Ja.
Zou je als een ondernemer zelfstandig dat zou willen doen, zou je hem aanraden om daar een investeerder bij aan te haken?
Ja, ik denk... Het hangt denk ik vanaf waar de capaciteiten en de behoeften van die ondernemer in de situatie liggen. Dus het is, ik denk niet dat het in alle situaties goed is om een investeerder aan te haken. Ik denk dat het heel erg ervan afhangt. Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om te kijken naar hoe is je samenwerking met een investeerder. Alleen een investeerder aanhaken voor kapitaal. Ja, ik denk niet dat dat heel veel waarde toevoegt zelf in ieder geval. Dus het hangt denk ik heel erg van de situatie af.
Ja.
En ik denk dat bij ons de samenwerking heel goed is. En dat ook versterkend is. En dat het daarom goed werkt.
Ja.
En dat het ook versnelling brengt.
Ja. Stel je voor dat het niet geboterd had tussen jullie zoals het nu wel botert. Dan was de groei echt anders geweest.
Ja, absoluut.
Ja. En dat is wel echt iets wat je goed moet beseffen.
Ja, ik denk dat de samenwerking heel goed is. Ja. En dat er heel veel vertrouwen is. En dat, dat we samen aan hetzelfde doel werken. Ja, en dat brengt gewoon heel veel, ik denk, symbiose in de samenwerking. Ja.
Mooi woord.
Ja.
Ook een mooi woord om mee af te sluiten. Ja. René, dankjewel voor je tijd en je kennis. Leuk dat je was.
Zeker, dankjewel.
Ja. Super, dankjewel. Top. Fijn dat u heeft geluisterd. Dank. We sluiten af met een paar huishoudelijke mededelingen. Als u luistert via Apple Podcast, ontvangen wij graag een feedback. Wilt u een automatisch bericht zodra de nieuwe episode online staat? Volg ons dan op Spotify. Bent u ondernemer en speelt u met een ondernemersvraagstuk? Bezoek dan ook eens onze website www.marklink.com. Tot de volgende keer!